Classic. Classic Physique Champ, 2-year winner, Wesley Vissers.
Goedendag, welkom terug bij een gloednieuwe Sportpoeder-podcast met, nou ja, hij was het al, de beste man van Nederland, maar nu, nou ja, kunnen we eigenlijk wel zeggen de nummer 2 van de wereld, Wesley Vissers. Ja, ten eerste nogmaals voor de 10.000 keer alle complimenten voor de prestaties die je hebt behaald in de afgelopen maand, denk ik, bij de Arnold Classic in Ohio en de Arnold Classic UK. Hoe is het met je?
Ja, gewoon echt heel erg goed. Gewoon mijn bodybuilding doelen die ik eigenlijk jaren heb uitgestippeld, zijn nu eigenlijk in 2 weekenden behaald. Voor een heel groot deel.
Een kleine streak voltooid.
Ja, dat is gewoon echt, gewoon, ik blijf het zeggen, het is gewoon letterlijk ongelooflijk wat er eigenlijk is gebeurd. Ja, maar ja, het gaat in ieder geval heel goed op dit moment, ja.
Ja, want voor de mensen die het hebben gemist, Wesley is eerst geworden bij de Arnold Classic in Ohio. En daarbij heb je dus eigenlijk nummer 2, 3 en 4, waar jij dus eigenlijk 7e was op de Olympia, ja. Heb je dan, even kijken, Dino, Ursh en Brion verslagen. Ja. Nou, toen al enorm in de spotlights. Voor mij toen al 2 ton volgers erbij, als ik het goed heb. Ik heb je Insta een beetje in de gaten zitten houden. Ja. Want je Instagram-account is bijna verdubbeld, volgens mij. Is het nu al?
Ja, die is nou die is eigenlijk verdubbeld, ja, sinds het begin van voor de All Classic Ohio.
Ja. Ja, en als ik de comments lees, daar genoot ik heel erg van. Allemaal van, eindelijk classic, fysiek, bodybuilding, lookalike Arnold. Ja. En Arnold die ook nog een soort geintje met je uithaalde, dat je niet op hem leek, maar op iemand anders.
Dat is Arnold, hè.
Maar ja, niemand lijkt op Arnold, hè. Nee, dat zegt hij altijd. Ja, hey, wat is denk je jouw succesformule geweest voor de aanloop naar de Arnold Classic? Wat je anders hebt gedaan dan normaal?
Ja, die vraag heb ik dus heel vaak te horen gekregen. En in bodybuilding is het eigenlijk zo, op het moment dat je steeds kleine stapjes maakt, dat is een soort onzichtbare barrière. En op een gegeven moment kom je daar gewoon doorheen. En op het moment dat je er doorheen bent, en dan komt alles samen. Dus de piek was goed, was droog genoeg, de tanning was goed, geen stress, de vlucht was perfect. Alles kwam gewoon samen. En dan sta je daar en dan denk je van, wow, wacht even, hij is in één keer heel veel stappen vooruit gegaan. Terwijl het eigenlijk gewoon net die stap extra was die nog nodig was om echt in die spotlight te staan. En ik heb altijd gezegd, ook tegen jou in meerdere podcasts, van ik wil gewoon een keer met hun vergeleken worden. Naast hun staan. En dat is eigenlijk nog nooit echt gebeurd. Hè? Ja. Pas nu was het geforceerd, want de All Classic is een invitational only. Dus er doen minder atleten aan mee dan de Olympia. Bijvoorbeeld daar doen nog 40, 50, soms 60 aan mee. De kans dat je dan automatisch naast de top staat is klein.
Ja.
Maar nu waren we bij de eerste call-out op numerieke volgorde. Stond ik toevallig al naast Ramon, naast Urs, naast Brian volgens mij ook nog zelfs. Allemaal in de eerste call-out. Dus ze hadden geen keus om die vergelijking automatisch te maken. En omdat mijn shape gewoon, die was perfect gepiekt. Ja, en natuurlijk heb je leert van je vorige peaks ook. Dus deze keer net wat minder water. Net iets andere samenstelling van maaltijden. Wat waarvan ik wist, dat gaat net iets beter zijn dan de vorige keer. Het is gewoon een leerproces. Maar het zijn gewoon net die puntjes op de i die allemaal klopten. Waardoor het gewoon allemaal bij elkaar kwam. En ik heel erg opviel. Naast nog zelfs de beste van de wereld eigenlijk.
Ja, ja, heel ziek. Ja, want we hebben, ik denk 3 of 4 weken geleden. Nou, dat was volgens mij net daarna. Hadden we nog eentje over de voorbereiding voor de Arnold Classic. Waar we toen over met elkaar over hadden gesproken. Die hadden we toen volgens mij net tussen kerst en oud en nieuw genomen. Was eind december. Ja. En als ik het me goed herinner, heb jij toen ook gezegd van, ik ben nu iets droger in mijn prep dan de vorige keren dat ik begon. Denk je dat dat ook een succesfactor daarin is geweest? Ja, want je stond nog harder en nog droger op het podium, klopt, volgens mij, dan eerst.
Ja,
of dan met de Olympia bijvoorbeeld.
Ja, want ik had in november nog die Roemenië gewonnen. Die mij dan, dat was het doel om te kwalificeren voor de Olympia. Dus ik dacht van oké, die Olympia is al veilig. Maar dat wilde zeggen, in maart, 1 maart was de wedstrijd al. Dus je had dan eigenlijk nog maar nog niet eens 1,5 maand om nog vooruitgang te boeken in groei. Maar toch is het wel een beetje gelukt. Maar zoals je zegt, je blijft droger staan, want je komt net uit Roemenië. Je eet wat meer voor 6, 7, 8 weken. En toen was het 1 januari. Toen dacht ik van oké, eerste dag van het jaar, goede voornemens, we gaan met de prep beginnen. En lekker vroeg begonnen ook weer, want ik stond al droger dan ik hoefde te zijn om op dat moment te beginnen met prep. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat die weken dat ik meer kon eten, die vermoeidheid van die vorige wedstrijden allemaal kon weghalen, zeg maar. Dus ik was helemaal weer energized om te beginnen. Maar omdat ik droger stond, kon ik dus wel best snel weer in gewicht verliezen. En een paar weken voor de wedstrijd stond ik al even droog als voor de Olympia in Roemenië. Maar ik kon doorgaan, want ik had niet het gevoel van dat ik te moe was of te weinig kracht over had. Ik kon gewoon in diezelfde ratio doorgaan. Dus ik verloor gewoon misschien ja, toch wel 500 tot een kilo extra gewicht. Wat qua vet en vocht de shape ten goede kwam. Waardoor je nog droger staat en nog minder kans hebt dat je de piek vocht gaat vasthouden bijvoorbeeld. Hoe minder vet je hebt, hoe beter het... Hoe, op een gegeven moment, als je te weinig vet hebt, kan je bijna niet de fout ingaan met de peak week als je het gewoon een beetje normaal doet. Dus net dat stapje extra droger heeft bij mij die angst weggehaald van oh, als ik zo droog sta of zo weinig weeg, verlies ik dan spiermassa ja of nee? Nou, dat is dus totaal niet gebeurd. Dus het geeft jou elke keer, omdat je elke die grens een beetje verlegt, meer zelfvertrouwen dat het ook kan op die manier. Dus dat je wel die volheid nog kan tonen met nog droger te staan. Dus nu weet ik gewoon, die streep op de reet waar ik het toen over had, die zijn nu wel gelukt. In ieder geval voor een groot deel. Het kan nog meer, dat weet ik. Dus een stapje gaat er weer komen voor de Olympia. Maar het lukt wel, zonder dat je iets opoffert, zeg maar, in het bovenlichaam. Dus daar ben ik gewoon heel blij mee dat het is gelukt.
Ja, klopt. Ja, ja, het resultaat mocht er ook wezen. En je zag ook, nou ja, de comments waren lovend over je shape. Dat was gewoon, ja, bizar goed. Hoeveel procent denk je dat je op zat op een gegeven moment?
Nou, het grappige is, ik heb letterlijk een DEXA-scan gedaan een paar dagen voor Ohio. Toen stond ik op 4,4%. Of ja, dat was na de wedstrijd trouwens, een paar dagen na de wedstrijd. Dus ja, niet 100% accuraat, maar het is zo rond de 4%. En ik heb wel eens een DEXA-scan in Nederland gedaan. Toen heb ik ook weer 4,1% gestaan. Maar ik zei al, dit geeft wel een indicatie van ja, op een gegeven moment, als je zo laag in vetpercentage bent, nog zelfs zo'n meettechniek is niet 100% accuraat meer. Ja. Maar je zag wel, wat wel accuraat is, is je ziet een plaatje bij de DEXA-scan van je lichaam. En wat rood is, is spier. En wat geel is vet. Maar je was gewoon geen nergens geel te zien. Dus je weet gewoon, ja, er zat bijna niks meer wat er af kon. Maar ik denk, voor de meeste kan je wel zeggen, als je rond die 4% staat, maakt niet uit wie je bent, dan sta je gewoon knijterhard. Ja. Dus dat weet je dan gewoon sowieso.
Ja, want je stond nu nou ja, nog harder op het podium dan bijvoorbeeld met de Olympia.
Ja.
Was je ook, zeg maar, echt kwantitatief gezien, qua vetpercentage, stond je ook nog droger dan de Olympia? Of denk je dat het gewoon echt het spelletje met vocht afdrijven, dat vooral het succes is geweest?
Nou, het is wel echt minder vet. Want als ik thuis heb ik in de badkamer natuurlijk een spiegel met al dezelfde belichting, kan ik mezelf zien en ook de shapefoto's. Dus die weken ervoor, toen zag ik al meer definitie in de glutes en de hamstrings dan ik ooit had gezien. En dat was niet toevallig één dag vanwege vocht, maar dat bleef zeg maar dag in dag uit steeds beter worden. Dus dan weet je gewoon, ja, het heeft niet meer vocht te maken, maar het is echt vet wat minder is. En ja, het is automatisch al een beetje vocht, want als je vet minder hebt, dan hou je ook minder vocht vast rond die vetcellen, zeg maar. Dus uiteindelijk is het wel echt gewoon minder vet geweest. Maar mijn gewicht is wel gelukkig. Ja, die volheid die bleef wel. Want het is niet zo dat mijn gewicht kelderde of zo. Dus dat voelde gewoon heel goed.
Ja.
En daarnaast heb ik ook mijn dieet iets hoger kunnen houden. Dus alles was in een goede range. Dus metabolisme, gewoon energie. Natuurlijk, ik voelde me wel energieloos. Maar niet zo dood als twee jaar terug. Toen ik echt heel veel cardio moest doen. Dus heb wel stapjes kunnen maken in het goed aanpakken van een prep.
Ja, en merk je nu ook, niet dat die kleintjes er wat aan kunnen doen, maar jij natuurlijk aan het begin van Dexter, volgens mij, had je best wel moeite met slaap.
Ja.
Ik denk, ja, hoe oud is, hoe heet je?
Lara.
Lara. Ik wou zeggen Lena, maar ja, Lara inderdaad.
Die is anderhalf.
En die slaapt nu ook goed?
Ja, die slaapt gewoon goed. Dus dat is ook een heel groot onderdeel natuurlijk. Volgens mij heb ik daar vorige keer ook op gehamerd op slaap.
Ja.
En dat heb ik nu gewoon kunnen doen. Ik bedoel, tuurlijk worden ze wel eens wakker in de nacht, maar ja, zelf word je ook wel eens wakker in de nacht. Dus die frequentie die je normaal zelf zou wakker worden, is het ongeveer. Dus je slaapt gewoon normaal. Dus dat helpt ook heel erg mee. Dit was inderdaad, ik denk sinds het begin van de 2020 Olympia, de eerste echte prep dat ik volledig gewoon normaal heb kunnen slapen, kunnen rusten, alles kunnen doen. En automatisch gaat je niet, dus jouw de energie die je verbruikt buiten de cardio en training omgaat automatisch omhoog omdat je met de kinderen bezig bent. Ja. Zonder bewust erover na te denken. Dus je loopt ermee, je ruimt de speeltjes op. Je bent toch constant met hun ook bezig als we allemaal in de woonkamer zijn. Je kan niet stilzitten, zeg maar. Je bent altijd bezig. Dus dat soort dingen helpen allemaal mee uiteindelijk om die shape te krijgen. Dus het is eigenlijk nog zelfs een hulp.
Ja, precies. Ja. Dus de slaap die jij een tijdje terug hebt opgeofferd, die krijg je nu terug in een soort extra beweging.
Precies.
Wat je metabolisme omhoog gooit.
Ja, eigenlijk wel.
Ja. Oké. Okay. Hey, en hoe lang was deze prep dat je ervoor voorbereid had?
Ik was 1 januari begonnen. En ja, dat is gewoon volledig doorgeprept. Maar ik heb nooit zo laag hoeven te zitten als bijvoorbeeld 1,5 jaar terug of zo. En we hebben meer refeeds kunnen doen. Dus soms dan dropte mijn gewicht in één keer heel snel. In combinatie met de volheid die je dan... Want iedere dag stuur ik shapefoto's. En als mijn coach zegt, oké, vandaag 400 gram extra koolhydraten. Ik zeg geen nee.
Oeh, lekker.
Maar ik hou dus een heel tracker bij. Dat ik precies kan zien wanneer heb ik een refeed gehad en hoe vaak. En dan zie je echt, in deze prep is er gewoon, denk ik, al 10 meer refeeds dan normaal. En normaal moet je zeggen 1 à 2. En nu zijn er echt al bijna 10 geweest of zo. Dus
dat is lekker.
Ja, precies. En dat doe je dan niet expres omdat je het wil, maar omdat het gewoon nodig is om je fysiek gewoon fresh te houden. Gewoon dat je goed naar die wedstrijd toe kan. En het laat zien dat het wel heeft geholpen op die manier.
Ja. En hoe gingen jouw trainingen in de prep? Want ik heb natuurlijk ook nog voor mij nog een keertje meegetraind. Of nee, dat was een andere prep trouwens. Dat was de prep voor de Olympia, dat we samen rug hadden getraind. Maar hoe gingen jouw trainingen verder? Merkte je dat je daar ook goed op energie zat? Of heb je heel erg je volume ook een beetje naar beneden geschroefd?
Ik heb volume wel een beetje naar beneden geschroefd. Maar nog steeds is die wel, denk ik, een derde hoger dan die normaal zou zijn. Dat ik verwacht had dat die moest zijn. Dus zoals mijn benen en zo kon ik nog best veel intensiteit hebben in die trainingen. Wat natuurlijk de massa en de volheid ten goede doet. Want je kan steeds, je kan net iets meer eten en net iets meer trainen. En dat is gewoon beter voor het algehele look. Als je steeds minder doet en minder eet, dan ga je toch, dan gaat die energy flux gaat omlaag.
Ja.
En als die omlaag gaat, dan gaat je fysiek ook langzaam, maar zeker toch ook achteruit. Als je dat te lang zo doet.
Ja.
Dus het heeft, trainen ging eigenlijk gewoon ook goed.
En heb jij ook nog, want jij doet natuurlijk eigenlijk voor mij altijd gewoon de push-pull-leg split. Ja. En dan 1 dag rust en dan push-pull-legs, 1 dag rust. Heb je ook op bepaalde, want je benen was altijd, was je zwakte punt eigenlijk ten opzichte van je bovenlichaam.
Ja.
Heb je daar juist meer volume in gestopt of heb je eigenlijk alles geleidelijk gehouden? Of dat je bijvoorbeeld iets qua volume op chest iets hebt ingeleverd en dat je meer focus op benen hebt gezet?
Ja,
of?
Precies. Dus op borst heb ik minder gedaan. Op een gegeven moment gewoon heel simpel. Gewoon maar 6 sets eigenlijk op een borstdag. Omdat die borstdag zit, komt na benen. Dus dan kan ik op die dag eigenlijk nog half een beetje herstellen van die benentraining. Dat het
zo
nog
zwaar zijn.
Ja.
Maar, als je ze goed traint.
Ja. Maar mijn benentraining bleef ik qua volume nog steeds. Eerst deed ik nog zelfs maar 1 werkset op de belt squat. En dan 1 of 2 bij de leg extension. Nu bleef er gewoon allemaal 3. Echt goede, echt zware werksets die even zwaar bleven als gewoon op het begin van de prep. Dus je weet dan gewoon, voor je gevoel, objectief, die spiermassa blijft. En omdat ik nog zelfs bij de derde werkzet nog steeds even sterk ben, dan weet je gewoon, ik ben ook vooruit gegaan ten opzichte van de vorige prep in mijn energie en wat die benen aankunnen. Dus het waren allemaal tekenen van, dit moet goed komen, zeg maar.
Ja. Hey, en in het kader van de refeed days onder het kopje van voeding. Je hebt natuurlijk een best wel bekende maaltijd. Ja. Het overwinnaarsontbijt.
Ja.
Kan je, want heel veel mensen, ik heb er best wel wat vragen over gehad. Van, wat is dat nou precies? Zou je de ingrediënten stuk voor stuk kunnen opnoemen? Ja. Of qua verhoudingen wat je erin moet doen?
Ik ga sowieso nog een aparte video maken van, want ook al noem ik het nu op, het is een soort kunst.
Ja, ja. Dat is gebleken.
Ja, ja, want ja, ik zeg altijd, de overwinnaarsmaaltijd, die noem ik zo, omdat je je cravings ermee kan overwinnen en ook jouw doelen. Want het is een gezonde maaltijd die past in een bodybuilding dieet, dus voor je doelen. Maar ook een hele lekkere maaltijd. Dus al die cravings die je hebt naar zoete dingen, naar, weet ik veel, naar toetjes of zo, die heb je ook daarmee uit de weg geruimd. Dat je weet gewoon, het is gewoon uit beide vlakken gewoon super.
Ja.
Maar de basis is altijd rijst de bloem. Nou heeft ESN heeft rijstpudding, maar ik gebruik de rijst de bloem van de Zuidmolen.nl.
Daar gaan we.
Ja.
Organisch verkeer schiet de lucht in.
Ja,
okay.
Ja, ik heb al tegen hem gezegd van als je merkt dat je rijst de bloem meer verkocht wordt, dan komt het door mij. Maar helaas nog geen sponsoring uitgekomen. Maar als je kijkt, dan. Maar in ieder geval, daar kan je de zakken halen van 5 kilo of 20 kilo. Rijstebloem, want dat is eigenlijk voor bakkers bedoeld, die website. Dus hij haalt gewoon de grondstof daar vandaan. Maar ja, rijstebloem is rijstebloem, dat maakt niet uit waar je het vandaan haalt. Liever zo goedkoop mogelijk dan olveriet in de supermarkt.
Yeah.
Wat bedoeld is om dun te blijven voor baby's. Dus die moet je eigenlijk gewoon niet eens proberen. Maar oké, dus die rijstebloem, daar begin je mee. Dus laat ik gewoon zeggen, voor mij bijvoorbeeld 100 gram rijstebloem. Die doe je gewoon in een grote bak. Samen met Ceylan cinnamon, de Ceylan kaneel.
Ja.
Omdat dat geen afvalstoffen doet opbouwen in je lichaam. Die je eigenlijk in de supermarkt wel haalt. Die cassia-kaneel kan langzaam op gaan bouwen in afvalstoffen. Dus die wil je vermijden. Dus die zelenkaneel.
Is dat die wat ESN laatst?
Ja, die heeft ESN ook. Tot mijn, ik wist helemaal niet, maar tot mijn verbazing kwamen ze in één keer daarmee uit. Die denk van, ESN past steeds beter bij mij.
Ja, waarschijnlijk denken ze gewoon van, Wesley heeft het nodig, dus dat gaan we maken.
Ja.
Nee, maar dat is pas sinds een maandje of twee volgens mij dat die uitgekomen.
Ja, precies. En niet zo lang. Mm-hmm. Net voor de Arnold volgens mij, dacht ik. Maar
ja, klopt. Inderdaad, net voor de Arnold. Ja. Samen met die Olymp... Of nee, die pre-workout. Grizzly Shreds inderdaad. Ja,
die fatburner, ja. Maar, dus dat doe je door elkaar. En dan genoeg zout. Dat is de ingrediënt dat heel veel mensen vergeten. Zonder zout gaat het gewoon heel vlak smaken. Ook al doe je zoetstoffen bij en zo. Maar de zoetstof is dan wel flavor powder. Omdat er gewoon voor mij... Die smaak daarvan, dan is het een soort natuurlijke smaak. Dus als je zo'n smaak bestelt, als je dan ruikt, als je dat potje opent, dan denk je van, wow, dat is gewoon verpulverd, weet ik veel, Kellogg's Smacks, verpulverde Oreo-koekjes. Dat is gewoon,
die butterkoekje is mijn favoriet.
Ja, als je dan ruikt, dan denk je van, hoe kan dat? Zeg maar
met naar kaakjes.
Ja, en zulke lage calorieën, er zit vezels in allemaal. Dus ze hebben het heel goed voor elkaar gekregen, hoe weet ik niet. Maar in ieder geval, dat geeft de smaak, samen met de zout... Maar dan nou komen de interessante ingrediënten. Dus om het de volume te creëren, moet je psyllium husk vezels toevoegen.
Ik ga het allemaal, even opschrijven. Even kijken, 100 gram rijstbloem hebben we tot nu toe, jongens. 100 gram rijstbloem.
Ja, en dan kaneel, moet je gewoon een beetje in. Gewoon een paar van die halve theelepel, zeg maar.
Dan zout.
Ja, zout moet je mee experimenteren. Ik doe wel echt, ik heb zo'n Himalaya zout grinder. En ik doe echt gewoon 15 keer zo. Minimaal. En ja, voor de ene is dat de zout, maar voor mij is dat perfect. Want ik doe dat al jaren en er is nooit fout gegaan of zo. Maar
wat volgende ingrediënt na de zout, hoe heet die?
Psyllium husk.
Psyllium husk.
Ja, en dan die flavor powder nog, hè?
Psyllium husk, oh ja.
Twee van die scoopjes erin, dus ongeveer 6 gram is dat. Psyllium husk, daar kan je wel tussen de 5 en 10 gram van zitten. Maar ik zou laag beginnen, want het is een vezel die... Een van de vezels die de meeste water kan opnemen, zeg maar. Dus het wordt echt, kan echt heel erg veel absorberen. Dus daar wil je mee experimenteren ook. Dus begin met 5 gram. En dan 3 gram bakpoeder. Dus de bakpoeder zorgt ook voor die luchtigheid. Dat creëert gewoon meer, meer die volheid en die volume ook. Maar dat mix je dus allemaal, en dit is heel belangrijk, met een garde. Niet met een vork, niet met een lepel, met een garde.
Ja.
Zoals een echte chef zou doen. Meng je alles tot perfectie. Dus alle poeders, het moet gewoon één egale poeder worden. Dus dat je niet meer een kleurverschil ziet van iets. Dus dat het één kleur wordt. Dus dan weet je dat je geen klontjes krijgt van iets. Dat is heel belangrijk. En daarna doe je er kokend water bij. Dus ik zou beginnen met 500 tot 600 milliliter kokend water. En als je dat erbij doet, dan moet je ook weer gelijk roeren met die garde. En dan merk je op een gegeven moment dat het een klein beetje dikker wordt. En dan doe je het dus in een magnetron voor zo'n 4 minuten op de hoogste stand. En dan, doordat je het in een magnetron zet, dan doet die bakpoeder zijn werk.
Dan gaat het rijzen.
Gaat het rijzen, inderdaad. En dan krijg je een hele luchtige basis. En die kan je dan 5 tot 10 minuten laten staan en dan dikt die nog wel in. En dan heb je een hele stevige, bijna cake-achtige basis.
Zo ziet het er ook uit.
Ja, aan de hand van hoeveel water je erbij doet. En het is ook de kunst van hoeveel water kan ik erbij doen en dat hij nog steeds niet te zacht wordt, zeg maar.
Ja, ja.
Dus dat is altijd een kunst voor iedereen, is het net wat anders. En vervolgens doe je de bevroren fruit op, want die bevroren fruit creëert de laag voor de whey drip natuurlijk. Dus als je die whey drip, dus dat is eigenlijk gewoon designer whey met een beetje water, als je dat op de rijstbloemen zou doen, dan zou het weer dun worden, uitvloeien, want het dan wordt het weer... Dan eigenlijk, het verdampt weer een klein beetje door de hitte van de rijstbloem. Dan krijg je een hele dunne vloeistof erbovenop. Dus je wil een tussenlaag creëren van bevroren fruit. Dus ik doe altijd gewoon blauwe bessen, aardbeien, frambozen. Gewoon allerlei van dat soort fruit uit de diepvries. Want diepvriesfruit is eigenlijk verser dan vers fruit. Ja, klinkt raar, maar dat is wel zo.
Vitamines en blijft behouden doordat het ingevroren wordt.
Goedkoper, makkelijker te doseren. Je hoeft geen moeite meer te doen met die aardbeien. Die zijn allemaal al, die kronisch zijn er allemaal al af.
Ja.
Scheelt allemaal. Dus dat doe ik zelf echt wel 200 tot 300 gram van op. Fruit is heel gezond, belangrijk, vezels.
Absoluut.
Dus dan heb je die laag en dan creëer jij de whey drip. Dus in een apart bakje, voor mijn geval is dat 60 gram Designer Whey. En ook, net zoals de Flavor Powder, is als je het nog nooit hebt geprobeerd, probeer het gewoon. Want die smaken zijn gewoon ongelooflijk. Dus ik stel voor om zo'n chocoladesmaak te proberen. Want als de echte, alsof het gesmolten chocola is wat, ja, ook wat je erop doet.
Zo ziet het er ook uit als je het telkens maakt, ja, inderdaad.
Dus Dark Cookies and Cream bijvoorbeeld. Of nou die nieuwe Milky Hazelnut. Of Salted Caramel. Of Dark Cookies en Salted Caramel. Al die soort smaken werken altijd gewoon heel goed. Dus dat doe je 60 gram in een bakje met iets minder water. Dus 55 milliliter water. Dat je die dikke substantie krijgt. En zonder dat je erbij nadenkt, die smaak van die whey wordt dus veel intenser dan in een shake. Want in een shake zou je het met 300 milliliter mengen bijvoorbeeld. En dan is het al lekker. Maar dus dan doe je het met 3 keer zo weinig water.
Ja.
Dus het wordt ook, of nou nog meer eigenlijk. Maar dan wordt ook dus veel sterker qua smaak. Dus dan creëer je eigenlijk een soort glazuurlaag bovenop jouw rijstbloem en fruit. Ja, en als je dat eenmaal hebt, dan heb je gewoon een creatie van die jij letterlijk alles kan laten overwinnen.
Ja, het ziet er altijd goed uit. Ja. Ik denk dat ik de eerste 3 keer gewoon volledig de mist in ga, ja, met het proberen
maar
te maken.
Het is wel echt leuk, want ik krijg heel veel mensen die dat mij taggen daarin. En dan zie je echt wel perfecte creaties voorbij komen. En denk ik, wow, dat ziet er goed uit.
Hoe met ESM moet je gewoon een premix laten maken? Of is, ja, dat misschien al, nou, misschien mogen we daar nog niks over, mag die daar nog niks over kwijt. Maar als ik ESM had, ja, geweest, had ik het wel geweten. Dan had, ja, ik gewoon zoiets laten maken.
Dat gewoon een pakket inderdaad. Gewoon, je koopt dit pakket en je krijgt gewoon alles in één pakket.
Ja, of misschien in één pot zelfs, dat ze het al, ja, kunnen pre-blenden. Ja. Dat, hetzelfde hoe ze het met whey doen, dat ze alles samenvoegen. Mm-hmm. En hoeveel, jouw dosering, zeg maar, dat is best wel een aardige bak altijd wat je, ja, eet. Hoeveel calorieën is dat ongeveer?
Volgens mij rond de 800 zoiets.
Ja, precies.
Maar ik zit nu al hoger. En nu zit hij ruim boven de 1000. Dan komen er nog kleine dingetjes bij, zoals pure chocola. Die je dus in het midden kan doen van die warme rijstenbloem. Waardoor je dus een gesmolten chocola krijgt als een soort core, een soort lava cake krijg je weer.
Ja.
Dus je kan er gekke dingen mee doen als je wil. Maar in ieder geval dit, wat ik net heb gezegd, is gewoon de basis wat ik heel de prep heb gebruikt. Vond ik tot het einde. Natuurlijk in de hoeveelheid grammen omlaag gegaan op een gegeven moment, jammer genoeg. Maar je blijft die volumeuze ontbijt blijf je behouden. Het volume is echt gewoon groot.
Ja, en ik denk ook wel dat het goed voor je is, omdat er zit natuurlijk ook best wel wat vezels in het fruit. Ja. Dat ook goed voor je spijsvertering is.
Ja, voor
ook
je stoelgang. Het voordeel daarvan is, op een gegeven moment, door die vezels en in combinatie met genoeg groente, ook gedurende de dag natuurlijk, kan je niet iedere ochtend voordat je gaat wegen, kan je naar de wc. Dus je hebt toch een consistent weegmoment.
Ja, ja,
dat je in ieder geval soms denkt, ja, fuck, ik weeg nu. Maar ik ben nog niet naar de wc geweest. Dus eigenlijk weeg ik minder. Maar ja, hoeveel is dat nou, zeg maar? Dus je wil elke keer een beetje die consistentie erin houden.
Ja. Hoeveel calorieën zet je eigenlijk op het einde in, voor het einde van je prep?
Zo'n 2500 zoiets op rustdagen, dan iets meer op trainingsdagen. Dus het valt echt wel mee. Want eerst zaten we echt op 1800, waarvan bijna alles, eigenlijk alles was gewoon eiwit en groentes. Verder was er gewoon niks.
Ja.
Maar nu, eigenlijk wil je niet daar naartoe willen gaan, want je hebt koolhydraten nodig voor die trainingen. Ja. Dus vandaar dat mijn trainingen nu ook langer goed bleven. En ja, dus eigenlijk daar wil je naartoe gaan, naar toch die koolhydraten rondom je training behouden, zeg maar.
Ja. Hey, sorry dat ik deze aflevering even onderbreek, maar hebben we het mede mogelijk gemaakt door ESN, code sportpoeder natuurlijk, voor jouw supplementen, je pre-workout en alle andere lekkere dingen, zoals de designer flavor powder die je door je kwark kan doen, waardoor elk kwark een feestje wordt. Wil je dat nou bestellen? Code sportpoeder voor de hoogste korting altijd, of hou de app in de gaten, dan weet je het ook. En ik zou zeggen, kijk lekker verder. Ja, want dat, sorry dat we deze kleine uitweg in zijn gegaan voor het overwinnaarsontbijt. Maar ik wilde het voor mezelf toch echt eventjes graag weten. En ik zag dat heel veel mensen die vraag hadden opgestuurd. Dus ik zou zeggen, chefs uit de gym community, doe je best.
Ja,
en verpruts het niet. Ik ga het sowieso nog een paar keer verprutsen hoor. Maar het volgende ding waar ik het over wilde hebben was eigenlijk jouw coach, Stefan Kienzel. Daar ben je eigenlijk, ben je daar via ESM bij gekomen of zat je er al bij je voor?
Ja, hij heeft mij bij ESM gekregen. Toen
hij heeft jou bij ESM. Ja. Oh, oké. Nee, ik wist niet wie er eerst was, kip of het ei, Stefan Kienzel of ESN. Oké, ja, nice. Het is blijkbaar een hele succesvolle samenwerking geweest. Ja. Want volgens mij had jij het ook een tijd voor jezelf gedaan, toch?
Ja, ik wilde het een tijdje voor mezelf doen. Heb ik volgens mij 2 jaar gedaan en ook daar in wedstrijden gewonnen. Dus
zeker geen slecht resultaat voor iemand die het in zijn eentje doet.
Nee, maar op een gegeven moment heb je wel, ik ben veel te streng voor mezelf. Dus ik ging veel te diep. Ik ging veel te snel omlaag in koolhydraten. Ik deed geen refeeds. Dus ik heb een coach nodig die een objectief oog heeft. Die naar mijn shapefoto's kijkt en het gewicht. En gewoon zegt, dit is het plan voor vandaag, punt. En dan luister ik ook echt gewoon na. Alleen de invulling, hoe je bijvoorbeeld die hoeveelheid koolhydraten erbij doet, die vul ik dan zelf grotendeels in. Dus hij geeft een basisvoedingsschema. Daar baseer ik alle macro's op. En een beetje ook natuurlijk hoeveelheid maaltijden. En een beetje de hoeveelheid koolhydraten qua schaal rondom de training doe ik wel zoals hij beschrijft. Alleen de ingrediënten en zo, dat bepaal ik eigenlijk zelf. En ik zie het ook als een samenwerking in plaats van dat hij zeg maar heel boven mij staat en zegt, dat moet je allemaal doen. Hij geeft gewoon aan wat ik moet doen, maar hoe ik het doe, dat bepaal ik eigenlijk zelf. En dat heeft gewoon heel goed gewerkt. Dus daarom, omdat ik die kennis zelf ook heb, is het ook moeilijk om het helemaal vrij te geven aan een ander. Want niemand kent je lichaam zo goed als jezelf.
Ja.
Dus je weet, hier reageer ik gewoon het beste op. Maar je hebt wel iemand nodig die gewoon tegen jou zegt van, nou, nu gaat het iets te snel of nu iets te langzaam. Dus we moeten even iets anders doen. En dan luister ik er ook echt 100% naar. Dus die samenwerking heeft echt heel goed uitgepakt, ja.
Ja, de volgende vraag, maar daar ben ik vrij een open deur in trappen. Ben je er blij mee met samenwerken met Steven?
Ja, heel erg blij. Ja, hij is echt een... het is niet alleen maar een coach, maar hij kwam ook heel emotioneel. Zeg maar sowieso naar de eerste overwinning. Ja, die schreeuw, hij houdt van metal, hè. Hij leek echt gewoon een death metal vocalist toen hij backstage kwam. En hij zei van, super hard. Ik dacht van, ik wist niet eens dat hij daar was. Ik denk van, wat de fuck hoor ik nou weer?
Ik zag ook,
hij lag op de grond. En
ik zag ook op een video, voor mij stond het op jou. Dat ging over je, ik weet nog niet of dat bij de Classic in Ohio of bij de UK was. Maar dat hij gewoon in één keer drop down op de grond. Ja. Gewoon met zijn hoofd op de grond.
Ja.
Van, yes!
Ja, dat heeft hij beide keren gedaan.
Ja.
Want de tweede keer was ook eigenlijk nog spannender dan de eerste.
Ja, want dan is je titel behouden natuurlijk.
Ja, maar de hoofdjury deed ons doen twijfelen of ik wel zou winnen. Maar dat komt niet door mij, maar mijn coach, die wilde natuurlijk, die wilde heel graag dat ik natuurlijk weer won. Alleen door de omstandigheden, er was net een andere belichting. Ze deden call-outs anders. Dus ik stond in één keer aan de buitenkant.
Mm.
En voor degenen die het niet weten, als je aan de buitenkant van een call-out staat, dan ben je sowieso geen eerst. Want dan word je vergeleken met nummer 3 en 4. In plaats van de binnenste zijn altijd 1 en 2 als je een 4-man call-out hebt. Maar dat deed ik dacht van, ja, dit doet hij gewoon zodat het spannend blijft. Ik dacht van, dat kan niet, dat kan gewoon niet. Ik was eerst eerste en nu doet Ramon niet mee. En dan ben ik zogenaamd in één keer derde. Dat kan gewoon niet, dacht ik. Dus je moet ten eerste heel erg vertrouwen hebben in jezelf, zeg maar. Wil je daar niet mentaal spelletje van maken? Maar dus maar op het laatste weg wel in het midden gezet met Brian toen. Toen ging ik backstage. Dus waren we klaar bij de prejudging. En toen dacht ik wel van, oké, deze heb ik gewoon gewonnen. Alleen, toen kwam in één keer mijn coach naar me toe van, ik heb met Steve Weinberger gepraat, de head judge. En hij zei van, what do you think? Vroeg mijn coach aan hem. Toen zei hij van, Wesley's stomach. Urza's back. Over atleten van Stefan dan. En toen vatte mijn coach erop van, hij heeft iets te zeggen over hun, maar niet over Brian. Dus toen zei ik mijn coach tegen mij van, I think they give it to Brian. Toen zei ik van, did you hear him say that literally? Or denk je dat, zeg maar? En toen kon hij daar geen... Ja, hij zei van, omdat hij dit en dat zei. En toen dacht ik van... Toen werd ik dus een beetje in twijfel gebracht van... Ik zat wel één keer aan de buitenkant. En ik zag de foto's en de belichting was anders. Waardoor je met een donkerdere huidskleur kwam je beter uit in die belichting. En die Brian was ze beter. En Urs ook. En ik denk van... zag je het nog echt zo, joh, dat ik niet zomaar eerste word hier? Dacht ik sowieso niet. Ik dacht, ik had nog zelfs mijn best gedaan om mijn allerbest te zijn daar. Alleen toen later, die avond voor de finale, dus dat die 12 nog was, toen zei hij van, kwam hij echt emotioneel naar me toe backstage van, please show all the energy you can in the finals. Doe de pose routine, please do it for me. Want gewoon met tranen over zijn wangen, gewoon letterlijk. Hij had nog veel meer dingen gezegd, maar daar hou ik gewoon privé. Maar het was wel een hele emotionele band die je met hem hebt.
Ja.
Maar toen kwam er wel echt een vuur in mij op van, oké, als het echt zo is dat ik misschien die eerste word, dan ga ik nou echt alles laten zien wat ik gewoon in mijn mars heb. Van voor mijn coach, voor iedereen, voor mezelf. Maar dat heeft wel een soort vuur in mij laten ontstaan van, ik kan nog een stap zetten in mijn presentatie. Dus had ik die finale van de UK, we hadden sowieso de routine muziek veranderd in die week
al. Ja, ik zag inderdaad dat het naar metal was geswitcht.
Ja, dat zei hij al. Hij zei er al bij Ohio van, there's one thing I want you to change. Everything was on point, maar er is één ding waar ik wil dat je verandert. En dat is die saaie posé muziek veranderen. Toen dacht ik van, ja, de eerste twijfelen van, ja, dat is toch, ik wil een beetje classic blijven en dat cinematische. Maar toen dacht ik van, nee, ik ben zo eigenlijk helemaal niet. Ik ben inderdaad gewoon, ik ben een metalhead. Daar hou ik van, dat ben ik. En ook al is het misschien niet classic, dat is wel wie ik ben. Ik wil niet iemand nadoen of zo. Ik wil geen tweede Arnold worden. Ik ben gewoon Wesley Vissers. Dus toen hadden we daar gewoon besloten.
De Dutch ook.
Ja, de Dutch ook inderdaad. Dus toen hadden we gewoon besloten, oké, we gaan het doen. Ik doe een voice-over eronder erbij en dat gaan we gewoon doen. Dus het was het perfecte moment om inderdaad al die energie die ik wilde laten zien in die poseerroutine te tonen. En toen ontplofte de zaal ook van met die muziek erbij, met die motion muscle erbij, met die voice-over. Dat vonden ze echt geweldig, gewoon aan het gejuich te horen. En het poseren was zo makkelijk toen, want die motivatie van die mijn coach me gegeven had en ook de rest om me heen, dacht ik van ja, het is nou gewoon alles of niks. Ik moet gewoon alles geven. En toen knalde het er ook uit. En toen nog zelfs mensen die vroeger echt kritiek op mij hadden, zeiden nu, ja, he owned the stage. Hij was alles was gewoon perfect, zei ja. We kunnen niks zeggen.
Ik zag ook inderdaad Greg Duchette, die had ooit een paar jaar geleden ik weet niet. Voor mij, hij zei in ieder geval dat hij ervan terugkwam. En ik zag ook de interactie tussen jullie. Hij was zichzelf aan het filmen. En was mooi om te zien sowieso überhaupt van hem, maar dat je zoveel erkenning krijgt in ene. Dat is echt prachtig om te zien.
Ja, en hij was dan een van de velen, zeg maar, die een beetje onder die categorie vallen van die eerst kritiek op mij hadden, die nu helemaal zijn geswitcht. En dan moet ik wel, heb ik wel respect ook voor hun, dat ze dat toch zeggen, openbaar, publiekelijk.
Maar ergens moeten ze wel, maar ze hadden het ook niet kunnen doen.
Ja, ze hadden ook gewoon kunnen negeren.
Het is mooi om te zien dat dat wel gedaan wordt, weet je wel. Dat ze ook toegeven dat ze eventueel fout zaten.
Ja. Maar ja, om een lang verhaal kort te maken. Dus ik ben inderdaad blij met mijn coach. Want nog zelfs op emotioneel vlak, persoonlijk vlak, is gewoon een super goede gast. En het matcht gewoon heel erg. Dus wat dat betreft had ik echt geen betere persoon kunnen wensen. Wat dat betreft.
Mooi om te zien. En hij zet best wel aardig wat resultaat neer. Kijk, zijn juweeltje was natuurlijk eerst Urs.
Ja.
Het misschien nog steeds hoor. Maar nu dat jij natuurlijk zo veel hoger kon te staan dan eerst. Dat is natuurlijk ook gewoon fucking vet. En voor hem natuurlijk ook een heel mooi resultaat. Ja. Omdat natuurlijk als je kijkt naar Hadi en Chris, die zitten natuurlijk bij Hani.
Ja.
Zo volgens mij. Ja. Die wordt nu die wordt voor mij normaal een beetje gezien als de top-tier coach. Maar ik denk dat Stefan nu ook wel een mooie cv opbouwt, om zo te zeggen.
Zijn mens fysiek was ook eerste geworden bij de Arnhem.
Ja, klopt, inderdaad.
Er was uit het niets. Van zeg maar een paar goede Olympiaplekken ging je in één keer naar twee Arnold Classic winnaars.
Ja.
Gewoon van zeg maar, dat is een hele grote stap voor hem ook. En natuurlijk ook die Arnold UK. Want er werd ook gezegd van, het komt ook bijna niet voor dat iemand twee Arnolds achter elkaar wint. Vaak heb je daar bij iedere klas was het anders, behalve bij de open klas en bij Classic. Bij de alle andere klassen was het inderdaad een switch van de winnaar. Dus daar ook nog eens erbij. Ja, daarom voelde het nog zo onwerkelijk dat het allemaal is gebeurd op die manier.
Ja, want het was dat je natuurlijk de Arnold Classic in Ohio won, was het onverwachts. Ik weet niet, kijk, bij de Olympia hoop je natuurlijk ook op het beste.
Ja.
Maar je moet ergens ook realistisch blijven in de zin van, wat is de kans dat jij in een van normaal derde, vierde plek in één keer gewoon naar eerste gaat. Weet je wel, die kans is niet vaak, het kan wel, maar die kans is niet heel groot.
Nee.
En het is natuurlijk dan ook nog eens dat je de Arnold UK was natuurlijk een soort kerst op de taart, maar ook de bevestiging voor het feit dat je natuurlijk die titel echt verdient.
Ja, want
je verdient hem natuurlijk, maar meer in de zin van dat het natuurlijk
geaccepteerd wordt van het hoort zo. Want die Tyler Mannion, een van de hoofdjuryleden, die zei ook van, he has to bring the shape now every time. Maar iets in zijn stem van, het is niet zo makkelijk om dat te doen. Dus vandaar wil ik mezelf bewijzen van, ik ga het gewoon nog een keer doen. En nog beter met Arnold UK. En ik stond inderdaad nog droger. Ik had wel een klein beetje last van op een gegeven moment verteringsproblemen.
Ik zag het in een van je video's inderdaad.
Ja, dat was echt, ik baalde enorm. Want ik denk van, alles gaat goed. Ik zie er perfect uit. Voor mijn gevoel van, ik zie net iets beter uit dan Ohio. Dus dat was dan de perfecte scenario. Waar je bent niet achteruit gegaan. Maar ik eet dan 1000 gram koolhydraten 2 dagen achter elkaar. En het laatste wat je dan wil, is dat je verteringsstelsel naar de kloten gaat.
Ja.
En dat was helaas gebeurd. En we hebben dan bedacht van, hoe kan dat dan? Ik eet exact hetzelfde.
Had je last van obstipatie of constant last van bloating?
Bloating, heel erg. Bloating. Dus mijn probleem was, ik kwam een vacuüm doen. En je voelt dan die druk achter je buikspieren. Van je probeert een vacuüm te doen, maar de druk iets terug. Mm. Dus dan krijg je gewoon echt bijna een steek van. En toen dacht ik van, ik ga heel de dag op bed liggen. En op zo'n, ik zal niet in details treden, maar wel in zo'n positie dat alles kan ontsnappen, zeg maar. En dan naar de play gaan en dan elke keer tot het gewoon weg is. Want ik denk van, het moet gewoon eruit. Want er zit iets in, dat moet eruit. Dus ik had ook gekeken, want ik liet ook echt hele vieze boeren, zeg maar. En dan dacht ik van oké, dat was een zo'n had te maken met de zwavel. Dus we gingen kijken van hoe kan dat dan? Want ik had geen idee waar het vandaan kwam. Dus ik at nog wel asperges. Ik at nog een beetje van die mosterdsaus, van die zero calorie mosterdsaus. En dat zijn allemaal zwavelhoudende ingrediënten. Dus ik had er allemaal eruit gedonderd. En de eiwitten was omlaag gedaan, want ze kunnen ook zwavelhoudende aminozuren zijn.
Ja.
Dus ik had alles eruit gedaan. En toen op een gegeven moment, na een halve dag, toen ging het weg. En precies op de dag van de wedstrijd, toen ik wakker werd, voelde ik me weer als vanouds. Precies op tijd. Want ik heb dat dus wel eens gehad bij de 2021 Olympia. Toen gingen we nog laden met muffins bijvoorbeeld. Hadden we net twee keer een halve muffin als extra laat moment toegepast. Uh-huh. Alleen vanaf toen merkte ik van, ik moet geen dingen meer eten die ik niet gewend ben. Want toen kreeg ik dus die bloeding een beetje. En dat is echt, als je daar aan het opwarmen bent en je bent aan het poseren en je voelt elke zon, letterlijk onder je onderste buikspieren zon, dat je het net niet plat kan krijgen, dat is echt vervelend.
Ja.
Want daar wil je, vooral ik, met een wat bredere middel, moet die vacuüm perfect kunnen doen. Maar ja, uiteindelijk is dat gewoon allemaal goed gegaan. En inderdaad, de kerst op de taart ook gehaald. Ja.
Ja, lekker. Lekker taartje.
Ja, ja zeker. Zeker.
Ja. Ja, want het is ook wel mooi om te zien dat je nu natuurlijk best wel veel erkenning in Nederland krijgt. Kijk, ja. Bodybuilding is wereldwijd vrij populair. Het heeft een grote aanhang, maar in Nederland, fitness wordt populairder. Er is een bepaalde niche die inderdaad van het bodybuilden houdt. Wij houden van bodybuilden. Heel veel van onze volgers houden van bodybuilden. Maar ook de Nederlandse media heeft het een beetje opgepakt. Ja. Ik zag SBS6, Omroep Brabant sowieso, de OG's. Waar ben je nog meer voor? Door wie ben je allemaal benaderd?
Ja, sowieso Eindhoven's Dagblad. Ook het lokale blad van Best natuurlijk, waar ik woon. Ik word trouwens ook nog gehuldigd als sportman van het jaar in Best door de gemeente. Dus dat zijn allemaal van die dingen, dat verwacht je niet bij bodybuilding. Maar toch doen ze het, dat vind ik wel echt super.
Ja, nice.
Superleuk. Ik had gelijk natuurlijk gezegd van ja, dat wil ik, dat wil ik. En de Telegraaf. Radio 538, inderdaad Omroep Brabant met verschillende programma's. Dus ik heb daar een interview gedaan, in Amerika toen nog. En ook hier gisteren nog echt in de studio zelf. Hart van Nederland. En nog een aantal andere die ik helaas moest afslaan. Want op een gegeven moment moet je wel keuzes maken. Van, je kan niet iedere dag drie van die bijvoorbeeld wat onbekendere radiozenders of wat andere media die wat minder bekend zijn. Maar ik ging voor de grote, de big fish, zeg maar, van die wat bekendere. En nog een paar artikelen hier en daar. En het blijft maar komen. Ze zijn nog steeds echt geïnteresseerd. Want op het moment dat je geassocieerd wordt met Arnold, dat is wel de magische truc, zeg maar, om in de media te komen in Nederland. Want dan kunnen ze het luchtig houden. In plaats van dat hardcore bodybuilding. Hey, maar het is wel met Arnold de Terminator.
Ja, ja.
Met die grappige accenten. Daar kunnen we iets mee doen. Dus hij heeft wel veel media-aandacht opgeleverd.
Hey, je zat toen ook nog een tijdje terug bij, was het nou bij Jinek?
Jinek, ja.
Ja, dat je aan tafel zat als een soort Arnold-expert.
Ja, precies.
Maar dan in het kader van bodybuilding in combinatie met Arnold. Was ook wel leuk, inderdaad.
Ja, maar dat soort dingen, daar ben ik wel echt blij mee dat Nederland dat toch aan heeft gepakt op die manier.
Ja. Dus, ja, mooi om te zien. Leuk om te zien ook.
Ja,
en
ja.
Sowieso dank namens mij en al onze luisteraars dat je voor ons ook weer tijd om maakt.
Ja, altijd.
Leuke verhaal.
Of goeder, hè?
Ja, we waren er vroeg bij, jongens. Ja, dat is ook nog het mooie natuurlijk. Wij hebben natuurlijk een van onze eerste podcasts opgenomen in juli 2022. Ja. En ik zei het ook al tegen Wesley voordat we begonnen met de opname. Van dat eigenlijk alle dingen die je toen al zei, dat je zei van ja, mijn glutes, het zijn van de dingen waar ik aan moet werken. En het is vet om te zien anderhalf jaar daarna wat er allemaal veranderd is in de tussentijd. Ja. En hoe erg je gestegen bent qua rank, om maar zo te zeggen.
Ja, dus dat het echt gewoon tot uiting kan komen wat je dan zegt, waar je aan werkt. Je ziet sommige bodybuilders ook best lang stilstaan. Maar ik hoop dat ik als inspiratie kan dienen van als je echt voor gaat en echt focust en doet wat je zegt, dan behaal je het ook echt zoals je nou zien.
Ja, super mooi. Zijn er ook nog andere internationale deuren die je bent natuurlijk toen uitgenodigd voor de Olympia Battle, om zo te zeggen. Dat was ook wel. Ik vond het ook episch om te zien dat je natuurlijk met de top 3, maar ja, eigenlijk val je daar nu zelf ook onder. Maar in ieder geval met Siebum, Dino en Urs, dat je daar mee aan het trainen was. Dat is ook leuk om te zien dat je daartussen stond.
Zeker.
Zijn er nog andere dingen waar je bijvoorbeeld voor bent uitgenodigd of andere internationale evenementen?
Nou ja, sowieso heel veel gastoptredens. Dus ik doe ook in Nederland, in Os, 4 mei, de Siggy's.
Ja, Siggy's zijn we ook bij.
Gastoptreden. Ja. Ook in Duitsland doe ik een gastoptreden. Ik ben in Zweden ook uitgenodigd. Maar nou moet ik ook een beetje kritisch gaan zijn van, moet wel de juiste prijs zijn. Want ja, ik ben nooit zo moeilijk eigenlijk daarin. Maar nu denk ik wel van ja, als ik mezelf te makkelijk verkoop, dan je moet er alles uithalen natuurlijk nu. Ja. Je moet ook een beetje zakelijk kijken, want bodybuilding is niet makkelijk om daar je carrière van te maken. Maar dus ik kies echt alleen maar die het echt heel serieus willen. Dus er komt ook een UK/Ierland tour aan in mei. Nice. Waar we iedere dag naar een andere gym gaan voor een seminar, Q&A, handtekeningen, training. En daarna een diner met de gym-eigenaar. Om een beetje iedere gym zo af te vinken. Ik denk een stuk of 8 of 9 gyms zijn daar. Dus wordt helemaal opgenomen ook als promotie ook voor de Mr. Olympia ook weer. Van die,
nice.
Ja, dus dat wordt allemaal wel het reizen. Merk je wel dat er nou veel meer gaat worden.
Ja, je hebt nu natuurlijk geen prep waar je, of in ieder geval, ja, natuurlijk heb je wel de prep. Maar
ja, maar dat, wat is het grappige? Ook bij die Olympia Battle, ik moest doorgeven, oké, dit eet ik, dit zijn mijn maaltijden. En het wordt allemaal gewoon precies bereid en geleverd in jouw hotelkamer wat je wil. Dat heb ik nog nooit meegemaakt.
Van, ideaal.
In Amerika is het veel makkelijker dan hier natuurlijk.
Ja, tuurlijk.
Maar daar vragen ze gewoon, oké, what do you need? Ik zeg van, ja, oké, ik heb zalm nodig, ik heb biefstuk nodig, maar wel dit stuk daarvan. En ik had kabeljauw, zoveel rijst, deze groentes. En het wordt allemaal in perfecte bakjes bereid en geleverd. Ja, en dat wordt ook bijvoorbeeld in de UK-tour wordt er ook gedaan, zeg maar, wat je nodig hebt. We zorgen ervoor dat je gewoon al het qua eten ga je niks missen. Want dat is een van de eerste eisen die je hebt. Je wil niet dat je dat doet en tegelijkertijd je bodybuilding progressie teniet doet, zeg maar.
Ja, dat is het gevaarlijke natuurlijk. Ja. Als je te veel gastoptredens gaat doen, om zo te zeggen, dat je dan dat het ten koste gaat van.
Klopt, klopt. Dus dat soort dingen zijn onder de planning. En er zijn nog veel meer aanvragen, bijvoorbeeld bij de FIBO, samen natuurlijk met ESN. Daar had ik eerst een bepaalde planning van vanuit ESN, maar die is nu aangepast omdat er die overwinningen zijn gebeurd. Dus we verwachten een wat grotere hype, zeg maar. Dus als het goed is ga ik daar ook een eigen seminar geven. Natuurlijk een fotomoment met iedereen. Ik ga er ook die dag daarop met een sportmerk staan van equipment, waar we onze hele gym mee gaan invullen. Dus Gym 80. Dus dat is een vintage sportapparatuurmerk.
Oh, vet.
Waar ik nou een samenwerking mee ga.
Oh, voor deze gym?
Ja, voor deze gym.
Oh, vet. Ja, jullie hebben natuurlijk, ik zag het plafond er al bij.
We hebben een extra verdieping. Alleen, dat was stap 1. En stap 2 is nog een verdieping en nog een verdieping erbij. Versterken.
En je blijft wel op dit pand dan?
Okay. Ja, we blijven hier nou wel. Want we kunnen eigenlijk, we gaan steeds minder lessen doen en steeds meer krachttraining, hardcore bodybuilding worden. Nu hebben we gezien van, ja, het is gewoon stom om dat niet te doen, nou voor te gaan.
Ja.
Ik kan op het moment dat die gym is binnen, laten we zeggen over 10 weken, is het getransformeerd hier. Allemaal nieuwe machines, oneindige range of motion. Dus
zeggen, wij gaan binnenkort een gym review series opnemen.
Oh, nice.
Mogen we dan misschien
hier maar komen? Dan ben ik ook benieuwd. Dat wordt echt vet.
We hebben weinig goed speelgoed in Nederland.
Ja, dus, dat wordt echt uniek hoor. Echt,
oh, nice, dope.
Ik ben bij de showroom van hun geweest en dat is echt gewoon een soort paleis. Gewoon, het ziet er super mooi uit, maar het is ook gewoon wat je wil. Gewoon een leg extension. Die stack, die kan je ten eerste zo zwaar mogelijk maken als je wil. Dus je kan niemand in de wereld kan die een volledige set mee doen als je zou willen. Dus daar heb ik voor gezorgd. Maar de range of motion vooral, je kan gewoon met je benen, met je enkels naar je nek als je wil, maar ook met je hakken naar je kont als je wil. Dus
nice,
en bij
lekker.
Iedere oefening is dat zo. Die range of motion is oneindig bij hun altijd. Dus daar zit geen limiet op.
Ziek.
Dus dat is echt heel vet. Dus daar ga ik nu ook bij de FIBO om die samenwerking zeg maar te introduceren. Ga ik daar ook bij staan. Maar zo heb je dus heel veel, nog veel meer merken van hele bekende. Vanuit Amerika, die mij ook wilde sponsoren. Maar ik ben ook loyaal natuurlijk. En ik ben heel blij met hoe alles nu gaat. Dus heb ik gewoon allemaal gezegd van ja, het is bijvoorbeeld, ja, om een voorbeeld te geven. Ja, trouwens, dat moet ik misschien maar niet doen. Maar in ieder geval, iedereen kent die merken wel.
Ja.
Die hebben mij dan gevraagd om voor samenwerking. Maar ik zeg, ja, ik vind het al goed hoe het nu is. Dus aan de andere kant zeg ik wel, geld is één ding. Maar je moet ook niet voor puur en alleen het geld gaan. Je moet ook die balans treffen. Dus je wil goed iets aan verdienen, want bodybuilding kan je niet heel je leven blijven doen. Maar je moet ook wel loyaal blijven waar je voor staat. Ja. Wat altijd goed voor je is geweest. En die combinatie vind ik altijd wel het fijnste om bij te blijven.
Ja, snap ik.
Maar ja, ik denk richting de Olympia komen er ook nog meer dingen aan die ik ook leuk vind. Zoals die press conference van tevoren. Waar ik altijd het gevoel had van dat ik een beetje er niet bij hoorde. Of in ieder geval, je bent geïsoleerd van die top vier, zeg
ja,
maar.
Ja, dat is altijd een beetje een soort isolatie van die drie gasten. En daar draait het om.
Die doen een beetje al die leuke dingetjes eromheen. En zelf, ja, zij er buiten. Heb je al een beetje het gevoel van, ja, ben ik er wel? Nemen ze mij dan wel serieus om ooit in die top 5 te komen? Maar nu gaat dat wel gebeuren. Dus het is wel leuk om een onderdeel te zijn van al die, al die evenementen inderdaad. Dus,
nieuw kit on the block.
Ja, precies, precies.
Oké, dus je bent bij Siggy's dan?
Ja.
Of wacht, nee, je bent bij de FIBO in Duitsland?
Ja, bij FIBO eerst.
Daar zijn we ook bij. Dus dan zien we komen we je daar misschien tegen als we er tussen het publiek door kunnen komen. Ja. Nou, Siggy's zijn we ook bij op de zaterdag op 4 mei.
Ja, en trouwens ook die Euromuscle Show in juli.
Mochten we dat al vertellen? Maar ja,
dat mag.
Ja, klopt. Nee, dat is inderdaad al oud en open. Dat is 13 en 14 juli is het volgens mij in mijn hoofd. Hè? Ja.
Daar ben ik ook bij voor ook seminar en fotomoment van alles en nog wat. Dus dat wordt ook heel leuk. Zou echt bij zijn.
Dat is de eerste professionele bodybuilding show in Nederland sinds 20 jaar volgens mij.
Ja, heel veel jaar inderdaad.
Ja, dus jongens, scoor je kaartjes vast. Ik weet niet waar het kan, maar zoek gewoon op
Euromuscle
Show in de Rij in Amsterdam. Volgens mij toch? Ja wordt vet. Ik denk dat ook weer een mooi iets is voor Nederland. En dan komt dat ook weer net samen met jouw grote overwinningen. Hè? Het gaat goed voor de bodybuilding in Nederland. Zeker. Dat is mooi om te zien ook, dat die erkenning steeds...
Ja, dat is wel echt vet. Daar ben ik echt blij omdat het echt wel... Die momenten van bodybuilding begint te groeien nou in Nederland. En het is altijd mijn doel geweest om dat zeg maar een beetje bekender te maken. Dus ik blijf daar zeker mee doorgaan.
Ja, ziek. Dat is heel mooi om te zien inderdaad. Ja, en dan de volgende stap voor jou is natuurlijk de Olympia. Dat is pas weer in november. Alhoewel pas...
Oktober.
Oktober. Dat was naar voren geschoven inderdaad. Ja. Dus dat is alweer over 7 maandjes. Volgens mij.
200 dagen nog.
Ja, hij houdt ze erbij, inderdaad, de dagen. Ja. Nice. Ja, want kijk, de verwachting van de Olympia, daar gaan we het over hebben in een andere podcast. Ja. Dus vind je dit net tof, laat alvast eventjes die 5 sterretjes achter, mocht je nou via Spotify aan het luisteren zijn. Maar een puntje van feedback, de punten van feedback die jij hebt gekregen voor je afgelopen shows. Je shape was natuurlijk subliem, om maar zo te zeggen. Maar was er überhaupt nog feedback aan te beleven? Zijn er nog dingen waarvan... kritiek heb je altijd al, maar waren er ook nog punten van feedback vanuit de jury waarvan ze zeiden van dit moet of kan beter?
Nou, het fijne is dat er nu erkenning was van de quads zelf, is het probleem niet meer. Want ze zeggen letterlijk van, hij stond als Ramon en die quads die namen even ruimte in als Ramon, alleen qua kwaliteit nog zelfs hoger.
Ja, ik zat ook te kijken. Ik dacht, nou, dat gezeik over die benen de hele tijd. Ik vond het nou al. Dat ik dacht,
Het is ook meer dat als ik naast Ramon sta, de reden dat ik ook gewonnen heb, is dat ik mijn VT, hij is een smallere middel, maar mijn lats en schouders zijn dan weer zoveel breder.
Tja.
Maar dat betekent dus wel dat mijn onderlichaam ook wat beter kan zijn om die verhouding echt te hebben. Maar qua benen aan zich zijn ze niet kleiner dan de rest van het veld. Alleen omdat mijn bovenlichaam zo dominant is, kan het geen kwaad om extra massa op die benen te plakken. Dat kan in principe nooit kwaad.
Ja, als je nog speling hebt qua gewicht, waarom niet?
Ja. Maar de main feedback was eigenlijk gewoon de hamstrings en glutes. Zoals ik altijd al wist, van de achterkant. Dus eigenlijk alleen maar die back double bicep. Want hij zei, his side leg, dus bij de side chest, is flink verbeterd. In principe, met Ramon kon ik er ook gewoon in mee. Alleen we weten ook dat Chris Bumstead natuurlijk een enorme side leg heeft bij die side chest. Dus die hamstrings gewoon in zijn totaliteit en de glutes moeten gewoon groter. En ook mijn manier van poseren bij de back double bicep kon ook beter. Alleen na de overwinning in de UK kwam Tyler Mannion, dus die hoofdjurylid, kwam naar me toe. Gelijk met positieve kritiek. Dus ze willen gelijk dat je die stappen zet voor de Olympia natuurlijk. Ze willen gelijk die verbetering zien. Dus hij zei van doe even jouw back double bicep zoals je hem net deed. En doe hem dan. En toen zei ik van ik doe hem normaal zo dat mijn adductors aan de binnenkant dan beter eruit komen.
Ja.
Maar ik zei, ik kan hem ook op de traditionele manier doen. Liet ik die zien. Waardoor jouw benen, jouw glutes druk je naar voren. Dus dan krijg je meer strepende glutes en een hamstrings. Alleen je verliest die dikte aan de binnenkant. Dus daarom probeer ik die balans altijd te spelen. Maar hij zei van eigenlijk vind ik deze nog zelfs beter. Want je ziet meer detail en je sweep komt er beter in uit. En alleen het enige wat ik dan moet doen is inderdaad nog meer massa aan die binnenkant, die adductor, zeg maar, aan de binnenkant van je benen. Dus je, hoe heet dat? Ja, letterlijk die binnenkant. Dus aan de achterkant die gap die ontstaat bij die pose kan opvullen. En gewoon die hamstrings en de glutes, iets meer massa erbij. Maar daar heb ik nu dus de tijd voor.
Ja.
Dus dat is eigenlijk de enige kritiek die ik heb gekregen. Ja, en dan de buik- en bovenbenen pose. Die kan ik, ja, ik kan er wel nog iets aan doen door mijn buikspieren te verbeteren. Maar in principe, Chris Bumstead en Ramon. Ramon had die als de enige pose die hij van mij had gewonnen ook. Maar ja, dat is bij hun genetisch zit gewoon qua heupenbreedte en obliques anders in elkaar dan mij. Ik kan daar gewoon letterlijk niks aan doen. Dus ik kan wel mijn buikspieren verbeteren, dat je meer diepte krijgt. Dat hebben ze ook gezegd, dus daar ga ik wel aan werken. Alleen de kans dat ik die pose win, als ik gewoon objectief kijk, ja, dat is heel moeilijk. Dan moet ik, dan moet ik iets doen wat niet kan. Dat is mijn heupbot versmallen. Dat gaat gewoon niet. Dus het enige wat ik kan doen is die buikspieren verbeteren. Maar voor de rest, dan die andere poses, die kan ik wel echt nog verbeteren daarin.
Ja.
Qua benen.
Ja, een posing is natuurlijk ook nog een vak apart. Hè? Dat is natuurlijk ook, dat onderschatten mensen heel vaak. Maar je moet echt, dat is pas de ultieme mind-muscle connection.
Ja, dat moet je wel hebben.
Bestaat. Ja, hey, want het volgende, of om mee af te sluiten. Kijk, je hebt natuurlijk, je bent nu eigenlijk nummer 2. Je hebt nummer 2 verslagen bij de Arnold Classic, dat is natuurlijk Dino.
Ja.
Was hij in zijn top shape? Als je kritisch ernaar kijkt, en dan hoef je natuurlijk niet in een negatief beeld te zetten, maar meer in de zin van, als je gewoon vergelijkt tussen jou en hem, was hij ook in zijn top shape of niet? Want dat is natuurlijk ook de vraag van, als hij in Olympia wel in zijn top shape staat en hij is dat nu niet,
klopt,
dan wordt het lastig om de tweede te worden, of misschien zelfs de eerste.
Nou ja, er zijn er twee meningen over. Hij had sowieso, wat wel waar is, dat hij deze prep niet zo serieus leek te nemen als de Olympia bijvoorbeeld, als dat nodig was. Want hij dacht waarschijnlijk, ja, deze pak ik gewoon even. Er doet niemand mee die überhaupt dicht bij mij staat. Hij had bij Olympia en toen mijn call-out met Chris. Dus ook al kwam hij dichtbij die shape, of hij even na die shape, zou hij toch gewoon winnen. In zijn kamp waarschijnlijk werd dat gedacht. Want hij had blijkbaar maar 6 of 8 weken of zo die prep gedaan. Oh, en heel lang ook niet getraind. Hij had vakantie gevierd, noem het maar op. Maar die waren wel echt brutal, zeg maar, die week om hem in shape te krijgen. Maar als ik kijk naar de progressie, de updates die hij van tevoren gaf. En ook, hij heeft net weer een video online gezet van een paar dagen voor de wedstrijd in Ohio. Toen zag hij wel echt supergoed uit, hoor. Soms gewoon echt knijterhard ook. Zijn glutes waren helemaal in. Zo'n trademark, vacuum, de volheid was er gewoon. Alleen, dus het tweede argument is daarin, ja, misschien is hij wel, was hij een beetje off door die kortere prep. Maar als iemand naast hem staat die in één keer 100% on is en groter is, lijkt het dan misschien niet gewoon dat ze off waren. Maar, terwijl ze het misschien niet eens waren.
Dat kan ook.
Dus dat is een beetje het argument waar je dan hebt. Maar als ik ga kijken naar zijn Olympia shape en de Arnold Classic shape, ik zie niet een drastisch verschil dat hij in één keer daardoor verloren had.
Ja, want daar ben ik een beetje benieuwd naar. Ja, ik ben zelf geen expert in dat opzicht, maar ik vond, kijk, die gasten zien natuurlijk allemaal gewoon gelikt uit, om maar zo te zeggen.
Ja.
Alleen, ja, dat is een beetje de vraag van wat zal de concurrentie dan zijn? Kijk, tuurlijk, hij heeft ook nog tijd om te verbeteren
Daarom. Ik neem hem echt wel serieus.
Ja, nee, hij moet
je
ook doen.
Gigantisch goed.
Ja.
Alleen je zag wel in bepaalde punten, bijvoorbeeld zijn poseren zelf werd eigenlijk als main kritiek benoemd. Dus hoe simpele dingen zoals in een voorkant dubbele biceps, hij houdt zijn armen te laag. Hij lijkt een beetje afgeleid te zijn tijdens het poseren. Hij kijkt eerst naar mij en dan pas doet hij zelf de pose bijvoorbeeld. Van een beetje niet. Ik ben echt in mezelf. Ik hoor de pose en ik doe hem gewoon op mijn eigen best. En hij leek een beetje, ja, niet echt te weten wat hij nou precies aan het doen was of zo. Of een beetje instabiel in zijn posing. Waardoor op zo'n niveau, dan merk je dat gelijk natuurlijk. Want iedereen kan supergoed poseren. Maar als je dan een beetje wankel ertussen staat en ook misschien 10% of 5% minder bent dan je beste shape, ja, dan gaat dat dubbel opvallen natuurlijk.
Ja.
Dus ik denk dat die combinatie dat was. Maar ja, hij heeft inderdaad tijd om nog te verbeteren. En nu waarschijnlijk gaat dit een enorme motivatie zijn voor hem. Want hij was, wat ik gehoord had, erg aangeslagen door deze nederlaag. Vanuit de Braziliaanse kamp hoor je dat dan.
Dat heb ik ook voorbij zien komen inderdaad. Ja. Of in ieder geval heel zijn achterban. Die waren ook allemaal cranky. Maar die worden ook altijd gememd door de rest van de bodybuilding community. Oh ja, die Brazilianen kunnen zo slecht tegen hun verlies.
Ja, maar aan de ene kant, als hij goed doet, dan staan ze echt 100% achter hem. Maar als je het ook er een beetje een steekje laat liggen, dan gaan ze je ook echt wel bijna haten, zeg maar. En echt pushen.
Hem? Of, ja, Ramon, oh, ja, dat heb ik niet voorbij zien komen. Maar ik zag wel iedereen van, ja, gestolen overwinning. En een beetje hetzelfde als met Lewis Hamilton en Max toen. Dat is gestolen. En dan denk ik,
ja, dat was, ik denk, dat was inderdaad, omdat dat de meest interessante comments zijn, die zie je dan voorbij komen. Maar ik heb zoveel Braziliaanse supporters.
Die heb ik ook voorbij zien komen, inderdaad.
Die heb ik gezegd van, ja, Wesley was gewoon de beste. Ramon heeft gewoon niet zijn best gedaan. Want de Braziliaanse cultuur, van wat ik begrijp, is heel erg streng. Als jij niet 100% gaat voor je doel, dan staan ze ook niet meer achter jou. Van dan denk je van, ja, tuurlijk heb je verloren, want je ging er niet 100% voor. Waarom nemen we dit niet serieus? Je bent de enige Braziliaanse topatleet die we hebben. En je verknalt het, zeg maar, nu.
Ja.
Dat was de grootste mening die ik voorbij heb zien komen als je naar het gemiddelde kijkt. En dus ik denk wel dat hij echt een vuur onder zijn reet krijgt nu van zijn coach en van zijn team. Dus ik ben ook zeer benieuwd hoe hij dat op de Olympia gaat doen. Maar aan de andere kant, het was nog steeds moeilijk voor hem om zijn gewicht te behalen. Dus hoeveel progressie kan je nog behalen voor de Olympia? En de weging staat nu ook vast. Dus bij de Arnold Ohio is, zonder het ons te vertellen, het gewicht wat we toen hadden, of de lengte die we toen hadden, staat nu ook permanent vast. Dus we kunnen niet meer, we hoeven niet meer de lengte te doen. Het gewicht wat je daar had, dat is gewoon jouw gewicht, punt. Dus je kan ook niet meer sjoemelen met je uit elkaar trekken om langer te worden of zo. Dus dit is gewoon, ja, dit is gewoon jouw gewicht.
Dat was toen toch een paar jaar geleden zo dat daar toen nog een beetje mee gesjoemeld werd.
Ja, klopt.
Want jij was Ramon toen volgens mij een van de weinigen die daar zich over uit had gesproken,
ja,
volgens mij.
Klopt. Want toen mocht hij de volgende dag opnieuw bijvoorbeeld.
Ja.
Maar bij Ramon was het ook al.
Oh, dat was hij.
Dat was Ramon niet, maar dat was een ander. Die nou ook geen classic meer doet. Nou doet hij 212, omdat hij waarschijnlijk nooit die lengte heeft gehad. Maar goed. Maar bij Ramon moesten ze hem backstage helemaal uit elkaar trekken tot middernacht, zeg maar. Tot iedereen al weg was, om hem maar die lengte te geven om mee te mogen doen. Maar nu staat het dus vast. Dus je kan niet meer die rare shit gaan doen. Je komt gewoon binnen, jouw gewicht is dit. En dan krijg je soms een half uurtje, stel je haalt het gewicht niet, krijg je een half uur om nog iets te doen om lichter te wegen. Maar als dan het niet behaald is, dan mag je gewoon niet meedoen, punt.
Mm.
Want je kan niet meer opnieuw gaan je lengte gaan doen. Dat staat nou vast.
Ja, want dat was toen ook eens een keertje met gewicht toen zo, dat iemand een dag later mocht terugkomen.
Ja, dat klopt. Ja. Dat was in Frankrijk toen. Heb ik inderdaad mezelf even uitgesproken van, wij moeten allemaal in het midden van de dag, moeten wij het gewicht wel goed hebben. En hij mag lekker in de volgende ochtend gevast, zeg maar, zonder een nuchtere maag, even dus nog een keer wegen. Ja,
ja.
Dat is wel even, dat is echt cheaten gewoon.
Ja, dat klopt.
Dus en dat is dan, dat stel ik die atleet zelf niet kwalijk, alleen wel de organisatie. Want die organisatie bepaalt dat. Dus het is natuurlijk gevaarlijk altijd om daar iets over te zeggen. Maar ik zei het gewoon van, ik zei, dit is gebeurd. Wat vinden jullie daarvan? Vinden jullie dat kunnen? Of ja, natuurlijk. Iedereen
nee,
zei
nee,
van,
nee, maar Greg Duchette die support hier ook. Want die zei ook van, dit is een veel meer voorkomend probleem. En kunnen we dan de atleet zelf blamen? Of is het de organisatie die toestaat? En de conclusie van hem was de tweede, inderdaad.
Want de atleet gaat echt geen nee zeggen. Die gaat natuurlijk zeggen.
Nee, ja, tuurlijk. Het is anders mag je naar huis voor al het harde werk. Dat wil je natuurlijk ook niet. Dus oké. Nou, ik denk dat het een hele interessante strijd gaat worden voor de Olympia. Maar dat is iets wat we nog eens een keertje in een andere podcast gaan bespreken. Wesley, ontzettend bedankt voor jouw verhaal weer dat je wilde delen. Ik vond het super interessant en ook leuk om te zien en te horen. En alle lof die je gekregen hebt is zeer verdiend. En ik vind het mooi en ik ben benieuwd wat de toekomst gaat brengen.
Ja, dankjewel. Bedankt ook voor de interesse en de Nederlandse hype die eromheen blijft hangen. Dus dat vind ik echt super om te zien.
Die gaan we alleen nog maar groter maken.
En ik ga er ook mijn best voor doen.
Wij gaan misschien ook nog wel ons best doen om mee te gaan naar de Olympia. Om je te supporten.
Dat was echt leuk dan.
Nou guys, ontzettend bedankt weer voor het luisteren. Laat een blauw duimpje achter, klik op de abonneerknop mocht je Wesley nou nog niet volgen en wil je een van zijn andere 750.000 volgers worden. Gaan we even volgen op de socials. En volg voor meer en een goede dag nog verder. Ciao! Hey, super tof dat je deze aflevering hebt afgekeken. Ik wil graag eventjes ESN bedanken, zodat wij jullie deze content gratis kunnen aanbieden. Dus mede mogelijk gemaakt door ESN. Voor je supplementen, voor je pre-workout en alle andere producten kan je bij hun terecht. Natuurlijk met code sportpoeder, hoogste kortingscode. En een goede dag nog verder.